Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. 119, vers 30. U zal worden voorgelezen Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. Ik herhaal Romeinen 3, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing ook een stukje uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, artikel 5. Hoofdstuk 3, 4, artikel 5. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De Dordtse leerregels, artikel 5 van hoofdstuk 3-4 en daarna Romeinen 3, de eerste 20 versen. Gelijk het met het licht der natuur toe gaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nanemaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis veel in alle manier? Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint, wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is? Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde.
Amen. Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 130 en daarvan het eerste, tweede en derde vers uit diepten van ellenden en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte gelezen uit het belangrijkste boek van de Bijbel, namelijk de Romeinenbrief, Romeinen 3. En dat is een heel leerzaam hoofdstuk. Dat is leerzaam als het gaat over onze zonden. Hoe erg die eigenlijk zijn. En hoe diep die eigenlijk verankerd zijn met ons gewone bestaan. Het hoofdstuk is ook leerzaam als het gaat over de genade. Romeinen 3 vanaf vers 21. Genade namelijk in Christus. En dat wordt ons eigendom, ons persoonlijk eigendom door het geloof. En een zondaar is door het geloof in Christus rechtvaardig voor God. Dat leert ons de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Nou is u gelezen dat eerste stukje uit hoofdstuk 3. En als u dan bij vers 9 begint te lezen, dan stelt Paulus eerst een paar vragen. Dan zegt hij, wat dan? Hoe is het dan precies? Zijn wij Joden uitnemender, dus beter dan de heidenen? En dat is natuurlijk wel een mooie vraag eigenlijk om eens even bij stil te staan. Er staat in de Bijbel. Paulus stelt die vragen. Dat is ook voor ons vandaag wel belangrijk. Zijn wij nou kerkmensen beter? We zijn gedoopt. We lezen in de Bijbel. We luisteren eerbiedig. We proberen ons in te spannen. Zijn wij uitnemender? En misschien denkt u ja. Ik kan best wel iemand opnoemen die een heleboel slechte dingen doet. En dan ben ik wel eigenlijk wel beter. Misschien kunnen ze iemand opnoemen uit de wereld. Misschien kunnen ze iemand opnoemen uit de kerk. En eigenlijk is dat ons leven zo'n beetje, hè? Dat we ons vergelijken met iemand anders en dan valt het eigenlijk voor ons allemaal nog reuze mee. Want als je je eigen leven bijvoorbeeld gelijkt, ik noem maar zomaar iemand met een terrorist. Nou, dan valt dat van ons nog wel mee, toch? En dat is natuurlijk in zekere zin onder de mensen ook zo. Laten we nooit het pleidooi gaan voeren voor allemaal slechte dingen om ze te gaan doen. Er is verschil in gedrag, er is verschil in levenshouding onder de mens. En dat verschil mogen we ook bevorderen. Laat iedereen zich aan de verkeersregels houden. Laat iedereen zijn geld op een goede manier besteden. Laat iedereen oppassen over de woorden die hij zegt en over de gedachten die hij voedt. Laat iedereen toch proberen te leven naar de goede geboden Gods. Dan zijn wij nou uitnemender. En dan bedoelt Paulus, staat het er nou voor ons, Joodse mensen, kerkmensen, in onze relatie met God beter voor? Een gedachte die je wel eens tegenkomt. Ja, bekering, dat is Gods werk. Dat weten we allemaal. Dat belijden we ook. Maar, nou ja, we proberen er toch aan te doen wat we kunnen. We houden ons aan wat onder ons gebruikelijk is. En dan, ja, dan heeft dat toch zijn eigen waarde, zijn eigen verdienste. Is dat nou ook zo? Vinden we dat nou ook terug in de Bijbel? Waar Paulus zegt, als u nou maar uw best doet, en als u het nou een beetje beter doet dan een Romein of dan een Griek, dan vindt God dat toch eigenlijk wel fijn. En misschien valt het dan straks bij God ook wel voor u mee. Ik zeg het een beetje eenvoudig, maar misschien gaat u het dan begrijpen. Nou, dan is het erg nuttig voor u om Romeinen 3 vanaf vers 9 eens te gaan lezen. Dat steeds te gaan lezen met de gedachte, zo oordeelt God. Zo sta ik er dus persoonlijk voor God buiten Christus. Dat staat er dan in Romeinen 3 vers 9. Zijn wij beter? Ganselijk niet, helemaal niet, bedoelt Paulus. Want wij hebben tevoren, hiervoor bedoelt hij, in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 het begin, beschuldigd bij de Joden en Grieken. Hij bedoelt godsdienstige mensen en niet godsdienstige mensen. Dat ze allemaal onder de zonde zijn. En dan komt er een lijstje. Tot en met vers 18. En dat lijstje, dat zou u een zelfportret kunnen noemen van een mens buiten God. Een mens buiten Christus. En wat lees ik dan in de Bijbel? Gelijk geschreven is, dat staat dus allemaal in de Bijbel, in de Psalmen bijvoorbeeld. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Vers 12 sla ik even over, ook goed om te lezen thuis. Hun keel, vers 13, is een geopend graf. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen, venijn, vergif is onder hun lippen. Ik weet niet of u wel eens bij een open graf heeft gestaan. Maar onze kanttekenaar ligt dat nog even toe. Dat we daar ook de meest heldere bevatting van hebben. Kanttekening 30. Een geopend graf. Onze keel. Namelijk waar niets dan vuiligheid in is. En niets dan stank uitkomt. Gemeente, weet u, wij leggen dit allemaal naast ons neer. We lezen het wel, we geloven het gewoon niet. Want als u dit gaat geloven, dan hebt u geen moment rust meer. En als dit doordringt in ons geweten, en als dit een klem legt op ons hart, dan wordt u de rust opgezegd, echt waar. Dan kijkt u ook niet meer naar de buren. Dan kijk je alleen nog maar naar binnen. En dan weet je, dit monster moet God ontmoeten. En dat zal buiten Christus niet gaan. Want hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Een slangenvenijn is onder hun lippen. Paulus gaat nog een poosje door en komt tenslotte in vers 19 tot de conclusie. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En tenslotte in vers 20. Hoe weet je dat nou allemaal? Zegt Paulus, ja dat voel ik of dat heb ik wel eens gehoord van Petrus of zo. Nee, door de wet is de kennis der zonde. Onder andere daarom heeft God de 10 geboden gegeven. Om ons hiermee, wat hier staat, bekend te maken. Ook nog om een aantal andere redenen, maar in de eerste plaats hierom dat we de wet, zoals die in de Bijbel tot ons komt, leren kennen als de kenbron van onze ellende. Want de wet stelt een norm. De wet eist ook dat we voor 100% aan die norm beantwoorden. En elke gedachte, elke daad die niet beantwoordt aan de eis van die wet, stelt ons schuldig, maakt ons zondaar. En daardoor liggen we vervloekt voor God. Dat is de Bijbelse boodschap. Die Bijbelse boodschap vinden we ook weer terug in Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 5, die 10 geboden. Van God door Mozes, de Joden in het bijzonder gegeven. En die 10 geboden die maken ons de grootheid onze zonden bekend. En die 10 geboden overtuigen de mens, de wedergeboren mens, meer en meer van zijn schuld. De 10 geboden maken ons de zonde bekend. En de 10 geboden overtuigen de mens meer en meer van zijn schuld. En in dat opzicht vinden we ook het onderwijs van de Heidelberger vanmiddag. Als het gaat in zondag 2 over de kennis der zonde. Een boodschap dus die we vinden in de Bijbel. Een boodschap die we vinden in andere delen van onze gereformeerde belijdenis. En ook een boodschap die we vinden in ons troostboek. Namelijk de enige troost in leven en in sterven. Als we in zondag 2 iets horen over de zonde en de kennis ervan. We gaan die zondag eerst samen lezen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, samenvatting. Matteüs 22, vers 37 en 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dit gaat over de kennis van de zonde. We letten dan in de eerste plaats op de noodzakelijkheid daarvan. We letten in de tweede plaats op de eis van de wet. En we letten in de derde plaats op de kracht van de wet. Vraag en antwoord 3. Daar lezen we over de noodzaak van de wet. Vraag en antwoord 4. Daar lezen we over de eis van de wet. En vraag en antwoord 5. Daar lezen we over het houden van de wet of de kracht van de wet. Gemeente, zondag 2 behoort misschien niet tot de lievelingslectuur van ons allemaal. Het gaat ook best wel om ingrijpende dingen. En of we dat nou fijn vinden of niet, het is wel heel nuttige lectuur. Je zou zondag 2 kunnen vergelijken met een medicijn. Iemand komt ziek bij een huisarts of bij een specialist. Er wordt een onderzoek gedaan. En iemand blijkt bijvoorbeeld een hele ernstige ziekte te hebben. Een afwijking bij zijn hart of kanker of iets anders. En dat is levensbedreigend. Dan kan zo'n arts natuurlijk tegen die persoon zeggen, nou meneer, het valt nog wel mee en ja, komt u over een week of 5 eens terug, dan zullen we er nog eens naar kijken, misschien gaat het wel weer over. Nou, die man natuurlijk blij. Ja, de dokter heeft gezegd, misschien gaat het wel weer over en het valt misschien nog wel mee en over een week of 5 kom ik eens terug. Fijne dokter. Plezierige man, lieve man ook. En die heeft nou echt het beste met je voor. Dat soort ideeën kunt u alleen maar hebben als u niet weet wat de realiteit is. Want die dokter zit u gewoon te bedriegen. Het is een bedrieger. Want hij weet heel goed dat er iets heel ergs met u aan de hand is. Alleen om allerlei redenen wil hij dat niet zeggen of kan hij dat niet zeggen. En draait hij er een beetje omheen. Zou u graag zo'n dokter hebben? Ik denk dat hij niemand in de kerk ziet die zegt, geef mij maar zo'n dokter. Want dat vind ik nog eens fijne mensen die er voortdurend omheen draaien en er omheen gaan en dan zeggen over een week of zes kom nog eens terug en noem maar op. Nee, we willen bij een dokter eerlijk behandeld worden. En we willen ook precies weten wat er aan de hand is en of er herstel mogelijk is. Goed, dat geldt in het natuurlijke. Gemeente, zou het in het geestelijke anders zijn. Misschien bent u ook wel verlegen om een hele lieve prediker. Die zegt, nou hoofdstuk, zondag 2 laten we dat nou maar overslaan, de zonde, dat weet u wel, en niet te moeilijk doen. En zondag 3 en zondag 4 over de straf, misschien valt het allemaal wel erg mee en zo. En bovendien, we leven toch en we zijn kerkelijke mensen en je hoort eens wat van elkaar en je praat eens wat met elkaar en je leest ook eens een stukje uit de Bijbel, dus eigenlijk komt het allemaal best wel goed. Je komt dan bij iemand terecht, een Duitse dichter heeft ooit eens gezegd, God vergeeft zonden en dat is zijn beroep. Met andere woorden, die God van de Bijbel, daar hoef je echt niet zoveel zorgen om te maken. Vergeeft toch alles wel. Gemeente, zulke dokters en dit soort prediking vindt u in onze Heidelbergen en in onze gereformeerde belijdenis niet. Om je heilsleer straks in zondag 5 en zondag 6 en zondag 7 goed te verstaan, moeten we eerst eens afsteken naar de diepte. En hou nou in de gaten dat we allemaal door de zonde doodziek zijn. En als er geen wonder gebeurt, dan gaan we met open ogen voor eeuwig verloren. En daarom is het zo nuttig om stil te staan bij zondag 2. Want dan gaan we erover nadenken wat er nu in mijn leven, in uw leven, gewoon in ons leven, in de relatie tot God aan de hand is. Wat daar mis is. En dat gaan we in alle ernst en in alle diepte aan elkaar zeggen. Dat gaan we ook vanuit het leerboek onderwijzen. En dat doen we ook met een bedoeling. Opdat u langzamerhand allemaal begeeriger wordt en zegt maar, is het zo erg? Is het zo hopeloos? Is er nog wat aan te doen? Dat u zichzelf bij wijze van spreken vindt in de spreekkamer van een dokter. Een dokter heeft net tegen u gezegd, meneer, als het zo doorgaat, bent u over 4 weken, leeft u niet meer. En dan wordt u opeens wakker. Is daar nog wat aan te doen? Ik hoop dat u zo wilt luisteren naar zondag 2 van onze Heidelberg. En dat u als het ware wakker wordt geschud. Van waar het hier in zondag 2 naar over gaat. Hier hebben we geen aardse dokter, maar een hemelse dokter. En de hemelse dokter wil ons graag onderwijzen in de enige troost. En om u bij die troost te brengen, laat hij eerst de troosteloosheid zien van ons natuurlijk bestaan. Dat we gered moeten worden. En dan is zondag 2, vraag en antwoord 3, een hele belangrijke vraag. Het gaat namelijk om het instrument, het middel, waaruit wij onze kwaal, onze zonde kwaal leren kennen. Kijk maar in vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? En je mag voor dat woordje ellende ook zonde invullen. Waaruit kent gij uw zonden? Want in het antwoord gaat het over de wet Gods en door de wet Gods is de kennis der zonde. Het begrip ellende in de Heidelberg wordt op 2 manieren gebruikt. Soms wordt daarmee bedoeld de zonde en soms wordt daarmee bedoeld de ellende staat. Dan is het een wat breder begrip. Hier wordt het in toegespitste zin gevraagd. Waaruit kent gij uw zonden? In de eerste plaats dat woord ellende en zonde. Kennelijk moeten we dat weten. Je kunt natuurlijk over de zonde praten. Je kunt over de zonde een boek lezen. Je kunt de zonde zien bij andere mensen. En misschien komt u het ook wel tegen in je eigen leven. Je zegt, ja, het is toch eigenlijk niet goed. Nou, ben ik weer? Nou ja, noem maar op. Ik zou dat algemene kennis willen noemen. Algemene kennis van de zonde waar iedereen wel op enigerlei manier iets van weet. Maar hier in deze vraag gaat het over iets anders. Er staat dat woordje kennen. Waaruit kent gij uw ellende? En het woordje kennen moet u wel een dikke streep onder zetten. Want daar is dat Bijbelse woordje kennen mee bedoeld. En dat woordje kennen in de Bijbel, dat betekent altijd ondervinding, ergens van hebben. Iets wat mij persoonlijk op het allerdiepst raakt. Dus hoe heeft de zonde en waaruit weet u nu dat u zonde bent in het allerdiepst van uw bestaan? Dat het u schokte. Dat het uw ogen opende. Dat u zei, hoe moet het verder in mijn leven? Dat wordt bedoeld. Dat zit allemaal achter dat woordje kennen. Dus dat niet een beetje praten. Dat is niet dat je zegt van, ja, ik dacht zo bij mezelf, als je iets fout doet, dan is dat toch wel heel verdrietig en dan is dat heel nare. Dat moet je dan een volgende keer niet meer doen, want dat is zonde. Nee, het gaat hier om iets wat als het ware met een schok realiteit wordt in uw leven. Dat u iets ziet, iets merkt. Nou ja, net als bij die foto bij de chirurg of bij de internist, weet u wel. Ik ben gezond. U voelt niks, u merkt niks. Maar ik dacht, nou, laat ik maar eens naar de dokter gaan. Ik ben 60 bijvoorbeeld, ik zit in een risicogroep. En misschien heb ik wel iets met mijn darmen of zo, dat kan toch? Maar u voelt het niet. En dan zegt die arts, zullen we eens een foto, een scan maken? En dan zegt die dokter, kijk meneer, daar halverwege in uw dikke darm, daar zit wat. Daar zien wij wat. Ja, maar ik voel niks. Nee, maar het zit er wel, meneer. En het is gevaarlijk. Want het zou best eens een hele ernstige vorm van kanker kunnen zijn. Dan bent u in één keer uit uw slaap. En dan wordt u in één keer actief. Dan zit je er verslagen bij. En dat wordt hier nu ook bedoeld. En dan in het geestelijke. Waaruit kent gij uw ellende? Niet waaruit voelt u? Want die patiënt bij de dokter voelde ook niks. Die patiënt bij de dokter die keek naar een foto, naar een scan en daarop werd wat gezien. Zo is het nou ook in het leven der genade. Dan wordt ons iets getoond. Daar wordt ons een foto van ons leven getoond. Een foto zoals God ons ziet. En hoe kennen we dan onze ellende? Hoe wordt dat nou realiteit? En dan gaat onze Heidelberger een antwoord geven. En dat antwoord, het is heel kort en heel zakelijk. Maar wel heel belangrijk. Uit de wet Gods. Let op. Er staat niet door de wet Gods. Sommige mensen lezen dat en die zeggen door de wet Gods. Nou, ik kan u de wet, de 10 geboden, 100 keer voorlezen. En u blijft precies hetzelfde. De Heer heeft bij de Sinaï die wet onder het gerommel van de Sinaï en onder de toon van zijn heiligheid aan dat volk voorgelezen en voorgehouden. En een paar weken later maken ze een gouden kalf. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan omdat hier staat niet door de wet, maar uit de wet. En wat betekent dat? Dat betekent dat de wet, de 10 geboden, een instrument zijn. Een hamer is ook een instrument. En als je die hamer in een kist stopt, een gereedschapkist, dan gebeurt er niks met die hamer. Een zaag is ook een instrument. En als je die zaag ergens ophangt in een schuur, dan gebeurt er niks met die zaag. Maar die zaag die gaat pas wat doen en die hamer die gaat wat doen als een ervaren timmerman die gebruikt om er een spijker ergens mee in te slaan. Zo'n hamer is een instrument. En met dat instrument kan een ervaren timmerman iets doen. Het is weer een beeld. De wet is een instrument. Wie maakt er dan gebruik van het instrument? Dat is de Heilige Geest. Die gebruikt de wet als instrument, als hamer zeg maar, om een zondaar te overtuigen, te ontdekken. Om een klap te geven op zijn hoogmoed. Om een spijker te slaan in zijn leven. En om hem te ontdekken aan wie hij is. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En dan spits ik het nog wat verder toe. Want kijk, wij zijn natuurlijk allemaal door en door godsdienstige mensen. We worden ermee opgevoed en dat is goed. We leren onze kinderen de psalmen, we lezen teksten en dat is allemaal heel goed. Dat moeten we bevorderen. Hoe meer, hoe beter. Dat is kennis in ons hoofd. En laat niemand zeggen dat dat nutteloos is. En laat niemand zeggen, ja het is mijn hoofdkennis, dus stop er maar mee. En nee, dat heeft zijn nut. Hoe meer, hoe liever. Ouders, denkt er. Dat we onze kinderen de psalmen leren, dat we onze kinderen de Bijbel leren. En dat we getrouw zullen lezen in de Bijbel. Dat is niet genoeg, hè. Want die boodschap van de Bijbel, die moet naar ons hart. En met hart bedoelt de Bijbel ons hele bestaan. Gevoel. Ons denken, onze emotie, ons innerlijk, ons uiterlijk, onze persoonlijkheid. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet, omdat die wet door de Heilige Geest wordt gebruikt als een spiegel en dat ik in die spiegel zie hoe God me ziet. En gemeente, dan wordt een mens buitengewoon bang. Dan zit hij bij de dokter in de spreekkamer. En kijk daar, in uw dikke darm, daar zit een heel groot gezwel. En dat gezwel heet zonde. En gemeente, dat is niet een oppervlakkig praatje. Dat is niet iets wat we horen en vervolgens naast ons neerleggen. Maar dat gezwel dat werpt ons ondersteboven. En dat gezwel dat sleept ons mee naar de dood. Dan gaat de eeuwigheid wegen. Noem dan een paar dingen. Als die wet indringt in ons leven. Want dan zegt u misschien, ja dominee, ik ken dat niet zo. Hoe is dat dan als, waaruit kent ge u door de wet, uit de wet Gods. Hoe is dat dan precies? Dat kan heel verschillend zijn. Maar in de eerste plaats, dan wordt de eeuwigheid de realiteit. Moet je sterven, dan kun je niet sterven. In de tweede plaats wordt God een realiteit. Uit de wet, het is Gods wet. En tegen die God heb je gezondigd. In de derde plaats wordt uw zonde realiteit bekend. dat u niet alleen tegen bijvoorbeeld het zevende gebod een lievelingszonde, maar ook tegen het achtste en ook tegen het negende en ook tegen het tiende en ook tegen het vijfde en ook tegen het zesde. Dat u niet alleen maar zonde doet, maar zonde bent. Gemeente, dat is natuurlijk allemaal niet op één dag. Maar werd dat goede werk in uw leven al begonnen? Zat u ook al in die spreekkamer? En viel toen alles in uw handen. Hoe moet het nou verder in mijn leven? Dat is het eerste wat ik graag tegen u wil zeggen. Nu gaan we naar de tweede, maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 143, het tweede vers. En dan nu vraag en antwoord 4. Onze Heidelberger stelt dan de vraag: wat eist de wet Gods van ons? Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet. Hoezo dan? Hoe uit de wet? Hoe werkt dat dan precies? En dan gaat onze Heidelberger dat in vraag en antwoord 4 uitleggen. Die wet der 10 geboden, dat zijn eisen. God zegt bijvoorbeeld: gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Iedereen begrijpt dat de Heer daarin iets eist. Dat zijn goede eisen. Dat zijn eisen die worden door de Hoge en de Heilige God gesteld. Dat zijn eisen die de Heer stelt met het oog op ons welzijn en met het welzijn van de hele wereld. En dat zijn ook eisen, dat blijkt wel uit antwoord 5, waar de mens van nature het land aan heeft, want dat vindt hij maar nare en vervelende ijs. Komen zo nog wel op hoe dat nou komt. Het zijn wel eisen van God. En dan gaat onze Heidelbergen, die eisen, niet allemaal concreet één voor één langs. Dat gaat straks in het derde deel van de Heidelbergen gebeuren, als er wordt gesproken over de wet als regel der dankbaarheid. De wet is een kenbron der ellende en daarnaast is de wet ook een regel der dankbaarheid. Voor Gods kinderen is de wet ook een heerlijk iets. Dat is nu de regel waarna ze mogen leven om God groot te maken. Want dat leven met de Heer, dat is ook gereguleerd. Dat kent ook eisen en verplichtingen. Maar dat komt in het stuk der dankbaarheid aan de orde. Hier zijn we bezig met de wet in het stuk der ellende. En wordt die wet gebruikt als middel, als instrument om de zonde bloot te leggen, te laten zien. En in de tweede plaats, hoe doet de wet dat dan? En dan zegt onze Heidelberger. Omdat God in die wet in het algemeen als beginsel iets eist. En wat eist God dan? Gij zult liefhebben de Heere uw God. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Misschien is er wel iemand en die slaakt nou een zucht van de verlichting. Nou, dat is makkelijk. Ja, toch? Liefde, dat is toch een heel mooi iets. En de een die heeft liefde tot zijn vrouw, een ander heeft liefde tot zijn geld, weer een ander heeft liefde tot de zonde, en weer iemand anders die heeft liefde. En dan staat hier nota bene dat God zelf zegt in de Bijbel, de Heer Jezus, liefhebben. De eis van God is liefhebben. Ja, klopt. Alleen er wordt wel iets mee bedoeld. Liefhebben niet in de zin van, nou mag ik gewoon zelf doen wat ik graag wil. Zo vullen wij dat vaak in en dan noemen we dat een soort liefhebberij. Maar hier in het antwoord staat iets heel anders. Liefhebben betekent in de Bijbel een volkomen overgave. Dat God werkelijk op de allereerste plaats staat in ons leven. Dus het eerste wat God eist. En wat hij als schepper van ons allemaal natuurlijk ook met het volste recht kan eisen. Dat is dat Heer, u moet mij liefhebben. Dat is voor u goed en het is tot mijn eer. Want ik heb u geschapen. En liefhebben, dat betekent in volkomen overgave aan God en aan zijn wil leven. Dus niet een beetje, maar voor 100%. God in de allereerste plaats beogen in alles wat we zeggen, in alles wat we doen, in alles waar we over denken, dat het in de eerste plaats gaat over die God van de Bijbel en dat hij om mijnentwil niet gesmaad, maar geëerd en groot gemaakt wordt. En dat volkomen mijn hele leven lang. Dat is de eerste eis. En die eerste eis vloeit uit de eerste vier geboden. En dan in de tweede plaats dat ik mijn naaste, dat zijn dus mijn medeschepselen, mensen, zal liefhebben zoals ik mezelf liefheb. En dat is nou de eis van de Heer. En dan wordt er nog bijgezegd door de Heer Jezus, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dus het eerste het grote, wat betekent dat? Nou, waarom staan al die woorden er nou bij? Geheel uw hart, dat is uw innerlijk. Dat is onze persoonlijkheid. Met geheel uw ziel. Hart en ziel, soms is dat hetzelfde in de Bijbel, soms is dat ook iets verschillends. Het ziel wordt eigenlijk hier het innerlijk vermogen van de mens mee bedoeld. Dus niet alleen aan de buitenkant, ook innerlijk. Met geheel uw verstand, dat is het denkend vermogen. En met geheel uw kracht, dat zijn waartoe een mens allemaal in staat is, waarvoor die handen en voeten heeft gekregen, de kracht. Dus de Heere liefhebben en God beogen. Met alle lichaamskracht, met alle krachten die we hebben gekregen, met ons verstand wat we hebben ontvangen, met ons innerlijk wat we hebben ontvangen, met ons hele, met onze hele persoonlijkheid. Dat als het ware ons leven is gestempeld door de vreze Gods. En niet een beetje, maar helemaal. Is de eis van de Heer. En in de tweede plaats dat ons leven ook in volle harmonie is met onze medemens. Zo was het ook voor de zondeval. En dit, die eis van God. Wie zal een reine geven uit een onreine, lezen we in het boekje op. Dus dat kan niemand doen. En toch is er één op deze aarde geweest die zo heeft geleefd. En dat is de Heer Jezus. Die heeft in heel zijn leven God zijn Vader lief gehad boven alles. En altijd zijn naaste als zichzelf. Dus God heeft die wet in zijn eis gegeven al onmiddellijk bij de schepping in het hart van Adam en Eva. God heeft die wet herhaald op de Sinaï. Toen heeft hij dat concreet duidelijk gemaakt aan de mensen. Toen hij de 10 geboden gaf. En God heeft in het Nieuwe Testament in zijn Zoon de gehoorzaamheid getoond. Zo wil God dat wij leven. Zo eist hij dat. En dat is tot zijn eer. Dat is de eis. De eis vanuit de Bijbel. De eis die tot alle mensen komt, niet alleen door kerken, ook tot werelds, met tot bekeerd en onbekeerd, niemand uitgesloten. En na die eis wordt u straks ook geoordeeld. Ik en u, ik ook, u ook. Dat is een absolute eis. Dat is een allesomvattende eis. Ons verstand, onze woorden, onze gedachten, onze daden enzovoorts. Dat is een eis die geldt voor alle mensen, jong en oud, of je nou oud bent of jong, of je er nou wel veel verstand van hebt of niet veel verstand, of je nou wel intelligent bent of niet intelligent. Die eis die geldt voor alle mensen. En die eis die geldt voor ons hele leven. Daar mag je nou nooit vanaf. Want elke keer dat we ervan afwijken, dan leidt dat tot Gods ongenoegen. En dan leidt dat tot bijvoorbeeld beschadiging van onze medemens en tot oneer van God. Een mens leeft wel tot oneer van God, hè, als hij er goed over nadenkt. Waar komt er nog van die eis terecht? Waaruit kent u uit de wet? Wat eist die wet? En dan in zondag 5, zondag 2, vraag en antwoord 5. Weer een hele belangrijke vraag. Ook weer een vraag die je mee moet nemen naar huis. Kunt gij, kunt u, kun jij, kan ik dit alles houden? Kan ik het proberen? Nou, als God in ons leven komt, dan gaan we het proberen. Echt waar. Als God in ons leven komt, als de Heilige Geest die hamer van de wet gebruikt en die nagel erin slaat, dan gaan we het proberen. Echt waar, dan gaan mensen het proberen. Dan wordt hij ook heel secuur in alles. In zijn denken, in zijn handelen, in zijn woorden, in zijn gedrag, in alles. En aanvankelijk denkt zo'n mens dan ook nog, dat gaat aardig goed. Ja, ik ben een stuk beter dan de andere mensen om ons heen. En ik ben ook een stuk beter dan andere mensen in de kerk en zo. Wat serieuzer en wat beter en weet ik wat allemaal meer. En gemeente, als dat zo is en als dat zo blijft, dan bent u een treurige persoonlijkheid. Want dat kan natuurlijk wel, dat kom je helaas tegen. Dus let nou op wat ik zeg. Ik zeg niet dat als God een mens bekeert, dat hij dan niet nauwkeurig gaat leven, dan gaat hij wel nauwkeurig leven. En hij probeert het met Alles wat in hem is, dat wordt ook zijn hartstocht in zijn leven. Daar wordt hij soms 's nachts mee wakker. O Heer, wilt u me alsjeblieft helpen dat ik toch mag leven naar uw geboden. Heer, help me alsjeblieft. Maar hij komt erachter dat het niet lukt. En dat is een hele nare situatie als we toch een beetje aangeraakt, schiet al wat op, voelen we ons een beetje beter dan anderen als we daar maar zo in verder kunnen leven. En nooit een moment komt dat alles ondersteboven ligt in ons hart. Wat zou er nou gebeuren met iemand die zo leeft, zo voortleeft en zo ook sterft? Een nette man, een nette vrouw, ja, echt een kerkelijk meelevend net mens, ja, echt fijn hoor, keurig, netjes, en het was allemaal piekfijn in orde, en ja, altijd nooit geen verkeerd woord, en ja, wat er met zulke mensen gebeurt. Je bent zo slecht als alle andere mensen. Want gemeente, denk erom. Ontdekking is nodig, maar ontdekking is niet genoeg. Een mens moet daar komen. Dat hij met al zijn keurige levenswandel, en dat is belangrijk hoor, met lege handen staat. Want er wordt niet gezegd of wij de wet kunnen houden. Er wordt gevraagd of wij het volkomen kunnen houden. Let op dat woord volkomen. Dus dat we die wet houden zoals God dat van ons eist. En dat is volmaakt. Dus dat we onze schepper volmaakt dienen. En dat we geheel en al toegelegd zijn op onze schepper. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nou, misschien mag ik dat nog even wat concreet maken, want anders gaan we zo meteen de kerk weer uit en dan zeggen we, ja, die dominee heeft het toch wel goed gezegd en zo. Nee. Neem bijvoorbeeld stelen. Kunt gij dat 8e gebod volkomenlijk houden? Nou, ik neem aan dat u zo meteen naar huis gaat, nog niet direct de idee heb of de gedachte heb. Laat ik noem maar iets heel eenvoudigs, de portemonnee van iemand anders afpakken. Goed, dan wordt u bewaard voor zonde met de daad. Misschien wordt u ook wel bewaard voor zonde met de mond. Maar bent u er nooit achter gekomen dat er in u allerlei gruwelijke vormen van hebzucht zijn? En dat als u misschien op een niet zo hele eerlijke manier ook een heleboel geld zou ontvangen, dat er dan in u een eerste reactie is, ja, mooi, maar ik daar de zonde al. Het is zo mooi niet. Iemand vertelde me het ooit, ik ontroerde ervan. Ik vond een portemonnee op straat. En er zat nogal wat geld in. En die persoon die zei, dominee, het eerste wat ik dacht, daar is last van. Zal ik dat houden? Heb u dat nou ook nooit? Kunt gij dit alles volkomenlijk houden, ook in onze gedachten? En gemiddeld ga ik nog een stapje verder. U weet, mijn vrouw is overleden. En dat is voor mij een onbegrepen weg. 'S Morgens wakker wordt. is de eerste vraag, waarom? En dat is ten diepste een zondige vraag. En toch borrelt die als vanzelf omhoog. Dus je s'avonds gaat slapen en is te laat, waarom? En dat is ten diepste een zondige vraag. Ja, maar zegt u, je bent toch mens en allemaal waar. Maar God eist dat we ons volkomen overgeven aan Hem. En dat die gehoorzaamheid gestalte krijgt in ons leven als in het leven van de Heer Jezus gestalte kreeg. En alles wat ervan afwijkt, dat is zonde. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan het eerlijke, zielsbevindelijke antwoord. Nee, ik. Want ik ben van nature, dus zoals ik ben. Los van God en van zijn genade, ook zelfs na ontvangen genade. Ik ben van nature, als ik dus ben. Geneigd, erop gericht, God en mijn naaste te haten. De schrift geeft ons zeer veel voorbeelden daarvan. Voorbeelden in het leven van onbekeerde mensen en voorbeelden in het leven van bekeerde mensen. Ik noem twee voorbeelden. Kain was een onbekeerde man en die sloeg zijn broer Abel dood. David was een bekeerde man, die pleegde overspel met Batsheba en liet Uria doodslaan. Je hebt wel eens mensen en die zeggen, ja, Gods volk heeft geen regels nodig en Gods volk wordt er wel voor bewaard en weet ik wat allemaal meer. Gemeenten geloven me niks van, want die zijn even slecht als God ze loslaat hoor, echt. Ze zijn ook tot alles in staat. De Bijbel vertelt het ons eerlijk. Dus we zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. Ja, maar is het toch rustig in de kerk? Het is hier toch geen bloedbad? We doen toch niet zoals Kain dat we onze broer Abel doodmaken? En iedereen is toch niet zoals David het Uria laat executeren door de Ammonieten? Nee. Worden voor een hoop zonden bewaard, voor een hoop uitlevingen worden we bewaard. Klopt. Komt dat eigenlijk? Komt door uw geweten? Komt ook door een stukje opvoeding? Komt ook bijvoorbeeld door de overheid die de zonde straft? Maar dat komt nou niet omdat u zo goed bent. Nee. Komt omdat God zo goed is. En dat hij boze mensen nog in toom houdt. En dat hij boze mensen op allerlei manieren in zijn gunst en met zijn genade, we noemen dat dan algemene genade, nog omringt. En daarom kunnen wij hier nog rustig zitten. En wel God te danken. Aan zijn genade, algemene genade jegens alle mensen. Maar hoe wordt dit nu werkelijkheid in ons leven? En dan hebben we de bijzondere genade nodig. Die genade die ons raakt in het hart. En waardoor, en dat is de bedoeling van zondag 2, we persoonlijk zondaar worden voor God. En dan wordt het heel stil van binnen. Dan boemen je ook niet meer met andermans zaken. En dan komt het er zo op aan. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan heb ik zondag 2 behandeld. En in die zondag hebben we een beetje afgedaald naar de diepte. En dan gaat u zo naar huis. Waarom doen we dat nou op deze manier? Is dat om u te vertellen dat het hopeloos gesteld is met de mens? Ja, in zekere zin. Ik hoop dat u dat wilt aanvaarden. En dat u dat ook overneemt en zegt, het is met mij hopeloos gesteld, dus laat ik mijn grote mond maar houden. Maar het is niet het enige waarom ik dit vertel. En ook zelfs niet het voornaamst. Want dit wordt nou verteld om ons de weg duidelijk te maken, waardoor en waarop redding en genezing mogelijk is. Ik kom nog even terug bij die goede dokter. En dan zit je in die spreekkamer. En dan zegt die dokter, meneer, u bent heel ernstig ziek. U heeft een kans, maar het is een kleine. Het zal een hele moeilijke weg worden. En als u dan laat, als de Heer die middelen zou zegenen, en u ontvangt herstel, dan bent u die dokter uw leven lang dankbaar. Waarom? Omdat het een eerlijke dokter was. Dat is het gewone natuurlijke beeld. De Heidelberger is zo'n eerlijke dokter in het geestelijke. Die zegt gewoon tegen ons allemaal, het is vanuit onszelf met ons hopeloos gesteld. En dat zegt deze dokter niet om ons vervolgens weg te sturen en om ons aan ons lot over te laten. Maar dat zegt die dokter met een groot innerlijk verlangen om ons te brengen bij die plek en bij die persoon die in de Bijbel wordt genoemd de heelmeester in Gilead en de balsem die al daar is. Want dat is het wonder voor vanmiddag. En dat is het wonder van de Heidelberger en van het evangelie. Dat er nu voor zondaar een doen aan is. En dat er een geneesmeester in deze wereld is gekomen, een dokter. Die de meest hopeloze gevallen kan en wil genezen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Dat is evangelie. Van de gekruisigde zaligmaker. Dat is het evangelie van de zaligmaker die zelf. Wat hier in deze Heidelbergen wordt geleerd. Niet door de vingers heeft gezien. Niet heeft gezegd het valt wel mee. Met het evangelie van de zaligmaker die heeft gezegd vader. Leg heel die zonschuld maar op mij. Dan zal ik ervoor betalen. Dan zal ik die zondeschuld wegdragen. Opdat er een gemeente zal komen. Zonder vlek en zonder rimpel. Die van deze ellende verlost zullen worden door mijn bloed. En door mijn werk. Is dat nog een heerlijk evangelie? Het is een eerlijk evangelie. Het is ook het enige ware evangelie. Het is de goede boodschap die verloren mensen weer terugbrengt bij God. Iets beters kunnen we elkaar niet toewensen. En iets beters hebben we elkaar niet te boodschappen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.